Het is opnieuw een voorrecht om vanmorgen in jullie midden te zijn, om het woord van de Heer te mogen openen. En vanmorgen willen we het woord van de Heer openen in het evangelie, naar de beschrijving van Marcus. Marcus hoofdstuk 6. Dan lezen we gedeeld over de wonderbare spijziging. En we willen in het bijzonder eigenlijk bij één vers stilstaan, bij vers 34. We willen het hele gedeelte lezen vanaf vers 30 tot vers 44. Marcus 6, vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen: komt u zelf maar mee naar een eenzame plaats, alleen. En rust wat uit, want er waren velen die kwamen en die gingen. Hij zei zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hem weggaan. En velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hem aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kunnen kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hen en zei: geeft u hen te eten. En ze zei tegen hen: moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? Hij zei tegen hen: hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij te weten gekomen waren, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende het, brak de broden, gaf ze aan de discipelen, opdat zij die weer aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden allen verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Misschien is het wel een welbekend gedeelte, dat wanneer we dit lezen, dat we eigenlijk als het ware dit verhaal voor ons kunnen halen. Maar ik hoop vanmorgen dat als we het woord van de Heer doorgaan en dat we hierbij stil zullen staan, dat we iets van de heerlijkheid van deze Heer Jezus Christus mogen zien. En dat we iets van zijn heerlijkheid mogen ervaren ook in onze harten. En wanneer we het woord van de Heer ook doorlezen en ook echt de tijd nemen om er doorheen te gaan, dan zien we vaak meer dingen dan dat we eigenlijk gehaast en misschien wel eigenlijk snel door het woord van de Heer heen lezen. En het woord van de Heer is als het ware als die diamant waar het zonlicht op schijnt. En waar als de zon er doorheen schijnt, dan zien we dat hele prachtige kleurenpalet. En telkens wanneer we de diamant ietsje verdraaien, dan ontstaat er een totaal nieuw kleurenpalet. En zo is het ook met het woord van de Heer. Wanneer we het woord van de Heer lezen en wanneer we het tot ons nemen. En wanneer we ervan eten en wanneer we ervan drinken, dat we steeds meer van de heerlijkheid van de Heer Jezus zelf mogen zien. Want Hij openbaart zich in zijn woord. Hij openbaart zich door zijn woord. En wanneer we zijn woord zullen lezen, dan zullen we steeds meer van de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. En Hem steeds meer verheerlijken. Het is als het ware als die schatten die we vinden in het woord. Nieuwe dingen worden gevonden in Gods woord. En niet alsof ze daar van tevoren niet in waren. Maar alsof ze fris, alsof ze nieuw tot ons komen. Hoe heerlijk is het om Gods woord te kunnen lezen. Om ook tijd van gebed te kunnen nemen. Dat wanneer we het woord van de Heer lezen, dat we ook zeggen: Heer, open mijn ogen, want van nature ben ik blind. en kan ik de dingen niet zien. En we kunnen de dingen wel lezen. En we kunnen misschien wel, eigenlijk als het ware, het woord van de Heer lezen zonder dat het wat ons in ons hart doet. Maar wanneer we het woord van de Heer ook naderen, dat we vragen, Heer, opent u mijn ogen voor de wonderen van uw wet, zodat ik ze kan aanschouwen en kan zien. En wanneer we dan het woord van de Heer zo lezen, zal ons hart zich verblijden in hem. En dit gedeelte staat in de context ook van Johannes de Doper. We zien in het voorgaande gedeelte dat Johannes de Doper onthoofd werd. En als het ware luidde dat ook de dood van de Heer Jezus Christus zelf in. Want hij wist dat ook spoedig hij zou komen te sterven aan de kruis van Golgotha. Hij wist dat ook nadat Johannes de Doper gedood was, hij wist dat ook hij de dood zou sterven. En als we erover nadenken, dan kunnen we ons voorstellen dat op dit punt de Heer Jezus zelf eigenlijk degene was die vertroosting nodig had. Dan kunnen we ons voorstellen dat eigenlijk op dit moment, inderdaad zoals de Heer Jezus zei, laten we naar een eenzame plaats toe gaan. Om rust te vinden. Om stil te zijn. En daarom gingen ze ook naar een eenzame plek toe. Maar we zien vanmorgen in dit Bijbelgedeelte, dat zelfs in deze situatie, wanneer de Heer Jezus zelf eigenlijk de rust nodig had, dat hij schenkt, dat hij deelt van zijn goedheid. En dat hij neerziet inderdaad op deze schapen. We zien eigenlijk drie dingen. Ten eerste kijken we naar de menigte die naar de Heer Jezus toe stroomt, de bewogenheid van de Heer Jezus en zijn reactie. Het eerste vers vertelt ons iets over de menigte die naar de Heer Jezus toe ging. En toen de Heer Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En Jezus, hij kwam van het schip af en hij zag deze grote menigte. En ons Bijbelgedeelte vertelt ons dat alleen de mannen al 5000 mannen waren. En ik denk dat vanaf het schip al zichtbaar was dat verschillende groepen mensen, als het ware, hun aan het volgen waren. En steeds meer mensen haakten aan om te kijken waar het schip aan land zou komen, waar het aan het strand zou komen. En ze volgden hem op de voetstappen. Er staat in vers 33 dat ze de menigte zagen hem weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er zelfs voor hem aan. En het woord wat daar gebruikt wordt is eigenlijk een woord van, als het ware, daar naartoe snellen. En wij komen van Urk en dat gebeurt nog wel eens dat als er ergens een ongeluk gebeurt, dat zie je eerst 1 of 2 mensen, als het ware, naar de plaats van onheil toe gaan. En vervolgens haken steeds meer mensen haken aan en uiteindelijk is het een grote groep mensen die ergens in snelle pas naartoe loopt. En zo is dit ook. Men liep als het ware in snelle pas naar de Heer Jezus toe. En steeds meer haakten in een draf aan. En wat zien we dan gebeuren? Dat wanneer de Heer Jezus hier op het strand komt en deze grote menigte voor zich ziet staan. Wat gebeurt? Dat is dat de Heer Jezus, dat zijn ogen zijn hart beïnvloeden. Deze schapen vielen onder de directe zorg van de Heer Jezus Christus. Merk op dat de Heer Jezus niet zozeer opgewonden was vanwege het feit, we hebben zoveel mensen bij elkaar. Maar dat de Heer Jezus, hij zag de diepe nood van deze mensen. De ware honger die zij hadden. In realiteit, hij zag de nood van hun zielen. En zij waren hier. Ze wilden hem horen prediken. Als we nadenken over deze groep, en ze hadden mogelijk het een en ander gehoord van de Heer Jezus. Ze hadden gehoord dat deze man bijzonder was in zijn prediking. Dat hij bijzonder was in de dingen die hij deed, de wonderen die hij verrichtte. Het water had hij in wijn veranderd. Hij had zelfs bij mensen demonen uitgedreven. Mensen die onhandelbaar waren omdat ze demonische machten in zich hadden. Met een machtswoord van deze Jezus werden ze rustig. En zelfs dat deze Jezus sprak tegen een dode. En dat hij uiteindelijk uit het graf opstond. En ze waren verlangend om te horen wat deze Jezus te zeggen had. Over wie hij sprak en wat zijn boodschap was. En als we dan nadenken over deze groep, dan zien we dat deze groep mensen een grote groep was zonder geestelijke leider. Ja, zij hadden inderdaad de geestelijke leiders van die tijd. De fariseeën, de schriftgeleerden. En zij onderwezen de mensen. Echter, het onderwijs wat zij gaven, was zo hard om te dragen. En ze maakten het soms zelfs onmogelijk om voor God te leven. Op zo'n wijze dat ze God zouden verheerlijken. En de Heer Jezus, hij zelf zei van: wee u schriftgeleerden, fariseeën, hypocrieten. U sluit de deur van het koninkrijk in het gezicht van de mensen. Hij noemde hen blinde gidsen. Blinde dwazen. Witgewassen graven. Misschien aan de buitenkant wel goddelijk. Wel aan de buitenkant godsdienstig. Maar van binnen vol met wetteloosheid. En we kunnen dit lezen in Matteüs 23. En dit is eigenlijk iets wat we door de hele geschiedenis van Israël heen zien. We lezen bijvoorbeeld in Ezechiël 34, waar de Heer ook spreekt tegen de herders van Israël. Ezechiël 34, waar staat, en waar de Heer zelf spreekt tegen de herders van Israël: u eet het beste op, u kleedt u met wol, u slacht het vetgemeste, maar de schapen wijdt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde, dat brengt u niet terug. En het verlorene, dat zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met een harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn allen dieren van het veld tot voedsel geworden. En ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. En we zien hier dat als het ware de Heere God kent de hart. Het hart en de motivatie ook van deze fariseeën. De Heere kent het hart van degene die het volk van Israël leiden. Maar we zien hier het hart van de Heere Jezus. We zien hier het hart van de echte goede herder. Hij is degene die het zwakke versterkt. Hij is degene die de zieke geneest. Hij verbindt degene die inderdaad gewond waren. Hij was degene die terugbracht datgene wat weggewandeld was, weggelopen was. En hij zocht voor het verlorene. En zoals de zuster vanmorgen ook hier in het voorbeeld noemde, we zien hierin het voorbeeld van een schaap. En een schaap, dat is een dier wat inderdaad weergeeft iets van de hulpeloosheid. Een schaap heeft altijd hulp nodig. Een schaap is ook vaak iemand die kan wegwandelen, die de richting kwijtraakt. En wanneer, zeggen we wel eens met het spreekwoord, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Wanneer er eentje voorop gaat, één dwars schaap, en die denkt van: oh goed, oké, we kunnen ook wel eens een keertje deze richting opgaan, dan volgt de rest ook. En een ander deel van een schaap, dat is als een schaap ergens een stukje gras ziet, dan gaat hij daar grazen. En hij kijkt niet verder of er inderdaad wel verderop wel gras is. Hij heeft een herder nodig. Een schaap heeft een herder nodig. Iemand die zorg voor hem draagt. En wij hebben inderdaad, als je op Urk komt, tussen Urk en de Lemmer, is een dijk. En op die dijk lopen schapen inderdaad. En het kan wel eens voorkomen dat er een schaap op zijn rug ligt. En zoals de zuster ook zei, wanneer een schaap op zijn rug ligt, is het totaal hulpeloos. Een schaap die op zijn rug ligt, is niet in staat om zelf op zijn poten te kunnen gaan staan. Maar het andere gevaar wat hierin zit, dat is wanneer een schaap gras gegeten heeft. En dat gras zich in zijn maag bevindt, dan gaat dat gras fermenteren, het gaat gas vormen. En dit gas dat drukt als het ware op de longen van de schaap. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat het schaap geen adem meer kan halen. En uiteindelijk zal stikken en sterven. En wanneer we dus een schaap op zijn rug zien liggen, dan moeten we helpen. Dan moeten we ingrijpen. En dit is als het ware ook een staat waarin wij ons van nature bevinden. Hulpeloos. wanneer we zonder Christus zijn, zijn we ook hulpeloos. We hebben een goede herder nodig die ons leidt. En deze Jezus, hij is degene die het verlorene zoekt. Hij is degene die terugbrengt wanneer we afdwalen. En hij verliest geen enkel schaap uit het oog. Maar we zien dit ook als we verder teruggaan nog in het Oude Testament. Ditzelfde voorbeeld als bijvoorbeeld in Numeri 27, wanneer Jozua Mozes opvolgt. Er staat er geschreven in Numeri 27 vers 15. Toen sprak Mozes tot de Heere: laat de Heere, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat. En die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. We zien dat we een goede herder nodig hebben. En broeders en zusters, dit is niet anders. Vandaag de dag als toen, 2000 jaar terug of 3000 jaar terug. Vandaag hebben wij ook deze goede herder nodig. En vandaag de dag zien we zoveel mensen die als het ware leven voor hun eigen leven. Voor deze korte tijd hier. Maar de waarachtige nood die wij hebben vandaag de dag. Is dezelfde nood die het volk Israël toen ook nodig had. En alle mensen zijn in die zin afhankelijk van deze ene goede herder. Deze Jezus Christus. En we hoeven er alleen maar de kranten voor open te slaan. En de kranten staan vol met allerlei dingen. Maar wel één ding wat erg opvalt. Dat is dat zelfs veel jonge mensen uiteindelijk ervoor kiezen om uit het leven te stappen. Jonge mensen die een leven beëindigen. Duizenden zijn er die zeggen: ik wil niet langer leven. En deze beslissing nemen om uit het leven te stappen. Als het ware, ze hebben geen hoop. Ze zeggen: ik heb geen toekomst meer. Duizenden zeggen: ik heb geen verlangens meer en daarom beëindig ik mijn leven. Duizenden zeggen: ik heb niets meer om voor te leven. In 2019 waren het er 1800 mensen in Nederland die uiteindelijk een eind bracht aan hun eigen leven. Zelfmoord pleegden. 1 miljoen mensen wereldwijd, elk jaar, stappen uit dit leven. En zeggen: ik wil niet langer leven. Ik maak zelf een keus. Ik stop met leven. En hun levens lijken als het ware waardeloos. Waarom? Ze zijn als schapen zonder herder. Want zonder Christus zijn we zonder hoop. Zonder Christus zijn we zonder hoop. Maar met Christus hebben we alle hoop. Hebben we alle hoop op heerlijkheid en eeuwigheid. En deze Jezus, hij is het goede nieuws. Hij is de zaligmaker van deze wereld. En als we daarover nadenken, wat een grote noodzaak is er vandaag de dag dat dit evangelie gepredikt wordt. Dat we ook uitgaan als kerken om het goede nieuws te brengen. Er is hoop. Er is een eeuwig leven. Er is een stroom van vrije genade. En we mogen drinken om niet van het water des levens. En het hangt niet af aan ons die ons werk doen of wij, wat wij gedaan hebben. Maar het hangt alles af van die ene zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij die goede herder. Hij die het verlorene zoekt. En vanmorgen komt deze vraag ook naar u en naar jou toe. Waar bevindt u zich? Bent u misschien wel iemand die weet in uw hart dat u deze Jezus niet toebehoort? Dat u als het ware eigenlijk in deze wereld leeft. En misschien wel wekelijks naar de kerk toe komt onder het woord. En misschien wel aan de buitenkant vroom bent. Maar in uw hart weet u: ik leef voor mezelf. Ik leef niet voor deze heiland. Dan vanmorgen is de oproep om het uit te roepen in uw hart naar deze Jezus. Deze Jezus, hij ziet juist op het zwakke. En hij is die goede herder. Of misschien zijn we wel jaren christen. Maar hebben we uiteindelijk ervoor gekozen meer om meer in de wereld te wandelen. In plaats van dat we onze roeping die we hebben om te wandelen overeenkomstig zijn wegen. Dan is er vanmorgen de Heere die u terugroept en zegt, kom tot mij. Het is de Heere die in zijn soevereiniteit week aan week het woord voor u opent. En u roept met een zachte stem. Misschien zit u wel met juist eigenlijk het gevoel van een last op uw hart. Met moeite en met zorgen. En ook dan zegt deze goede herder, breng al deze lasten tot mij. En ik zal u rust geven. En deze Jezus, deze goede herder, hij geeft een rust die niemand kan geven. En dit is een rust die de wereld niet begrijpt. Dit is een rust die alle verstand te boven gaat. En wanneer we naar deze medicijnman toe gaan, dan geeft hij u het juiste medicijn. En dit medicijn is een bewezen medicijn. Dit is een bewezen medicijn. Hij geneest de gewonden en draagt zorg voor uw nood. Ik las een gedicht van Madame Guyon. En zij schreef, als je dorst hebt, kom dan naar het levende water. Verspil geen kostbare tijd aan het graven van putten, waar geen water in zit. En als je honger hebt en je niets kunt vinden om je honger te stillen, kom dan en je zult vervuld zijn. U die arm bent, kom. U die gekweld bent, kom. U die gebukt gaat onder de last van je ellende en de last van je pijn, kom en je wordt getroost. U die ziek bent en een dokter nodig heeft, kom. Aarzel niet, omdat je ziek bent. Kom tot uw Heer en laat hem al je ziekten zien en ze zullen genezen. Kom. Dit brengt ons op het tweede gedachte, de Heer Jezus. En we zien dat hij met ontferming bewogen is over deze kudde, over deze 5000 mensen. En hierin zien we iets van de aard van de Heer Jezus Christus zelf. Jezus ziet als het volk van Israël als een volk dat leiding nodig heeft en dat leiderschap nodig heeft. En inderdaad, ze waren ook fysiek hongerig, maar hun grootste nood was de geestelijke honger die in hun harten was. Merk op hoe Marcus het beschrijft. Hij zag een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. En in de Engelse vertaling staat, he had compassion on them. Nou, we kennen het woord compassie, de bewogenheid. Maar dit is de bewogenheid van de Heer Jezus Christus. En dit is een bewogenheid die uittorent boven alle bewogenheid van deze wereld. En we zouden, als het ware, alle boeken kunnen lezen over de liefde van de Heer Jezus. Maar nog kunnen ze niet bevatten de werkelijke liefde van deze zaligmakende Heer Jezus Christus. We zouden kunnen studeren over de liefde van de Heer Jezus. Maar nochtans zullen we nooit de volledige diepte leren kennen van wie Hij werkelijk is. Op het moment dat we Hem zullen zien en aanschouwen van oog tot oog, onze zaligmakende Heer Jezus, dan zullen we zijn volledige liefde zien. Zijn bewogenheid voor zondaars. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat is een woord dat altijd gebruikt wordt in relatie met de Heer Jezus zelf. En het wordt het beste vertaald als een warm, meelevend antwoord of een reactie op een behoefte. En dat past dus niet in één enkel woord. Maar het is een bewogenheid die voortkomt uit het hart. Het is een bewogenheid die vanuit het innerlijke voortkomt uit dat wat hij ziet. Een van de commentators die schrijft, dit werkwoord beschrijft eigenlijk de Jezus van de evangelie in een notendop. Hij beschrijft de Messias. En hij beschrijft zijn genade. En wat een verschil met, als we lezen over de discipelen in vers 36, waar staat, dan stuur ze maar weg. Zodat zij naar de dorpen en gehuchten kunnen gaan om daar zelf brood te kopen. Maar dat zei de Heer Jezus niet. Hij was vol met bewogenheid over hen. En dit is de natuur, dit is de aard van de Heer Jezus. Zijn wezen is de bewogenheid over gevallen zondaren. Hij is bewogen over u, over mij. Hij is in zijn wezen liefde. En we zien dat God, zeg maar, zijn liefde tot uiting heeft gebracht in de Heer Jezus zelf, in de zaligmaker. En zijn reactie naar deze zondaar is niet slechts een sympathie. Het is niet slechts dat de Heer Jezus sympathie toont tegenover hen. Maar er vloeit een praktische reactie uit. We zien dat de Heer Jezus aan alle dingen gelijk is geworden aan ons mensen. We kennen eigenlijk allemaal wel de meest korte tekst in de Bijbel. Jezus weende. Hierin zien we iets, broeders en zusters, van dat de Heer Jezus in alles gelijk is geworden aan ons. Dat ook Hij weet wat het is om moeite te kennen. En wanneer we in een situatie ons bevinden die moeilijk is, of wanneer we zorgen kennen, Hij weet wat het is. Wanneer we ziekte kennen, Hij weet wat het is. Hij weet mensen alles. En Hij kende zelfs uiteindelijk de dood door te sterven aan het kruis van Golgotha. En Hij was niet een heerser, een regeerder, die regeerde als het ware met de harde, koude hand, als een koning die regeert met macht en vertoon in dat opzicht. Maar Hij is een koning. Die kwam met zijn armen wijd open. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En Jezus' liefde bewoog hem met een grote bewogenheid. En het laat ook zien dat deze Jezus inderdaad, als we het Oude Testament zien, dat de leiders van Israël niet in staat waren om die zorg te bieden. En er was er één die zorg kon bieden. De ware zorg, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij was degene die ook bewogenheid heeft over deze 5000 zielen die voor hem stonden. En we zien dat de Heer Jezus zorg draagt juist voor het zwakke. Juist voor het minste. Juist voor datgene waar misschien wel de wereld van zegt, ik spuw het uit. Ja, waar de wereld niets mee te maken wil hebben. Dat is wat de Heer Jezus opzoekt. Hij draagt zorg over het minste. Hij draagt zorg over u en over mij. Hoe wonderlijk is deze liefde van deze Heer Jezus Christus. Ook wanneer wij het zelf verbruikt hebben. Wanneer wij misschien wel zelf denken, ja, ik heb te veel gezondigd. Dit wat ik nu gedaan heb, is niet te vergeven. We mogen altijd naar Hem vluchten. Geen zonde is Hem te groot. We kunnen altijd naar deze goede herder vluchten. En zijn liefde is iets om over na te denken. Om over te mediteren. En niet te mediteren zoals we dat in yogatermen kennen. Maar een mediteren is in de schriften. Met gevouwen handen. Voor het aangezicht van de Heer. En stilstaan bij deze liefde van de Heer Jezus Christus. En deze liefde van God de Vader, die Hij heeft laten zien door het werk van de Heer Jezus. Het is zo'n mooi lied in het Engels. There is a name, I love to hear. I love to sing its worth. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first love me. Dat is een naam die ik zo graag hoor. Waarvan ik hou om te bezingen. Het klinkt als muziek in mijn oren. De zoetste naam op aarde. Oh, wat houd ik van Jezus. Oh, wat houd ik van Jezus. Van deze Jezus. Omdat Hij eerst hield van mij. En is deze Jezus niet het grote voorbeeld om te volgen, broeders en zusters, dat we naar Hem kijken en dat we ook zijn liefde ook weer tentoonspreiden in deze wereld. En we zien als we de Bijbel lezen, en we nemen het voorbeeld bijvoorbeeld van Paulus, dat hij zo'n grote liefde had ook voor de gemeente, dat hij als het ware gereed was om te sterven voor de kerk. Maar deze Jezus, Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Om zijn leven te geven, omdat wij het leven door hem mogen ontvangen. Wat een goede herder. En dit is alles uit hem, niets uit ons. Alles uit hem, niets uit ons. Het is niet de goede werken, het is niet hetgeen wat wij gedaan hebben, maar het is alles gebaseerd op zijn volbracht werk aan het kruis. Wanneer we het lezen van deze bewogen van de Heer Jezus, zou het ook ons niet in het hart moeten raken. Zou het ons ook niet bewogen moeten maken over degene die misschien nu wel in duisternis leven. Misschien wel vrienden, familieleden, mensen van de werkvloer. Het zou ons in ieder geval met vreugde moeten vervullen dat we zien dat deze Jezus met zoveel liefde bewogen was. Als we misschien wel nadenken over onze eigen bekering. En dat we een tijd geleefd hebben zonder deze Jezus. We hebben een tijd geleefd of misschien zonder dat we überhaupt aandacht legden op deze Jezus. En dat we onze eigen weg gingen. Dat we leefden misschien wel voor het geld, misschien wel voor ons huis, voor alle dingen. In plaats van dat we leefden voor deze Jezus. En toen plotseling, dat de Heer Jezus waar in zijn genade zijn ogen op u sloeg. Oh, wat een moment was dat. Het moment is dat als de Heer Jezus zijn ogen op u slaat. En dit brengt ons bij het derde en laatste punt. Wat is zijn reactie? Wat is de reactie van de Heer Jezus? Hij voedt de kudde. En we kennen het antwoord in het fysieke voeden. Dat hij het brood breekt en het brood ook geeft aan de menigte. Maar met samen Marcus focussen we ons op de geestelijke nood. Hij begon hen in veel dingen te onderwijzen. Hun honger was met name geestelijk. En ze hadden geen geestelijke voorgangers die hun onderwezen in het woord van de Heere. En we zien dat door de prediking heen, door het woord dat hij tot hen bracht, dat de zwakke schapen versterkt werden. Ze werden gesterkt met de waarheid over het koninkrijk van God. De verdrukten, ze werden gesterkt door de lippen van deze zaligmaker, de Heer Jezus. En dit is de plaats om te zijn, broeders en zusters, aan de voeten van de Heer Jezus. En dit is de plaats om te zitten, om te luisteren naar zijn stem. Hij onderwees hen veel dingen. Hij onderwees over zijn koninkrijk. En we zien dan ook dat het evangelie is de universele nood voor deze hele wereld. Het evangelie is een universele nood van deze hele wereld. En zoals Paulus ook zegt tegen Timotheus, wat u van mij gehoord heeft onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook weer anderen te onderwijzen, zodat het evangelie ook weer uitgaat. Of 2 Timotheus 4. Predik het woord. Volhard erin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderwijs. En daarom, wanneer wij te maken hebben met iemands ziel, dan is onze taak om Christus te tonen. Wanneer we te maken hebben met iemands ziel, is het onze taak om Christus te tonen. Dit was de prioriteit van de Heer Jezus zelf, om zichzelf te tonen aan deze wereld. Dit was de prioriteit van Paulus. Ik verkondig u niets anders dan deze Jezus en die gekruisigd. Wat voor de wereld een dwaasheid was. Dit was de taak van Timotheus. Om Christus te verkondigen. En dat is de taak van deze kerk. Hier op deze plaats. Is de verkondiging van deze Heer Jezus Christus. En als we nadenken, sommige kerken vandaag de dag zien we dat er, als het ware, de preekstoel aan de kant wordt geschoven. De tijd van de prediking wordt, als het ware, wordt ingekort. En de preekstoel wordt niet meer het midden van de dienst, maar krijgt eigenlijk een steeds kleinere plaats. Waarbij de kudde, als het ware, gevoed wordt met junkfood. Door drama te geven. Door allerlei voorstellingen te geven. Door entertainment te bieden. Maar wat hebben wij nodig, broeders en zusters, is het pure woord van de Heere. We kunnen veel activiteiten organiseren en het is ook goed om als gemeente bij elkaar en met elkaar bezig te zijn. Maar wat is het meest belangrijke, is het pure woord van de Heere. En ook als kerk, als gemeente. Het is belangrijk ook om ons heen te zien. Als we mensen in nood zijn, moeten we helpen. Dat is ook onze opdracht. Onze grote opdracht is ook om het woord van de Heere te voeden. En dit is de Heer Jezus zijn respons. Hij voedt de kudde met zijn woord, zonder enige vertraging. En alleen dit ware evangelie geeft vrucht en geeft groei. Alleen het ware evangelie van Jezus Christus zal vrucht geven en groei. We hebben een gedeelte gelezen. En ik zal verder lezen vanaf vers 39. Hij droeg hen op in groepen te gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel. Zegende het. En bracht de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die weer aan hen zouden voortzetten. En de twee vissen verdeelde hij onder allen. En zij zaten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op. En wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Wat zien we hier gebeuren? De discipelen, zij konden zelf dat brood niet geven. Maar de Heer Jezus, hij brak het brood voor hun ogen. Hij gaf het aan zijn discipelen. En wat was de taak van deze discipelen? Om het brood weer te kunnen delen. En wanneer wij vandaag de Heer Jezus kennen en zijn discipelen zijn, wanneer wij zijn voorbeeld willen volgen, de Heer Jezus, hij zelf is het brood dat inderdaad ook gebroken is. Zoals we vaak ook herdenken met het avondmaal. Dat hij zijn lichaam gegeven heeft. Dat verbroken is. En wanneer we zijn discipelen zijn, als het ware, geeft de Heer ook dat brood aan ons. En niet om dat voor onszelf te houden. Maar ook om weer te delen van het brood des levens. Opdat ook wij daarvan mogen delen. Van die genade die we ontvangen hebben. Dat we erover zullen spreken. Dat we erover zullen getuigen van dat werk wat de Heer in onze harten gedaan heeft. En dat we zullen delen van het brood des levens. We komen tot een einde. Deze Jezus, hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En hij verlangt ernaar dat wij als zijn schapen ons zullen voeden met zijn woord. En ook nu mogen we zitten onder de prediking van zijn woord. En wanneer we hier zitten en misschien wel in ons hart erkennen dat we eigenlijk afgedwaald zijn. Of misschien wel als we heel eerlijk zijn in ons hart kijken. Dat we onze eigen wegen gegaan zijn. Maar deze Jezus, hij is bereid om zorg te dragen voor uw ziel. En hij roept u, kom tot mij. Onder de prediking roept hij u. Geloof en vertrouw in hem. En de vraag is, gelooft u in deze Jezus? Stelt u uw vertrouwen op deze zaligmaker, de Heer Jezus Christus? Hij, de ware goede herder. En wanneer we misschien al wel in ons leven heel lang met de Heer wandelen, laten we ook eens in de spiegel kijken. Zijn wij als Christus? En dan bedoel ik daarmee, wanneer was de laatste keer dat u bad voor gevallen zondaren? Wanneer was het de laatste keer dat u pleitte voor degene die nu leven in duisternis? Dat ze mogen komen tot het wonderbare licht. Oh, dat ook wij dat verlangen in ons hart hebben. Dat mensen getrokken mogen worden tot de Heer Jezus. En gezegend zijn zij, bent u die luistert naar de zoete stem van deze goede herder. Gezegend bent u als u deze stem herkent. Als u het woord leest en zegt, deze stem ken ik. Dit is de stem van mijn zaligmaker. Dit is de stem van mijn heiland. Hem wil ik volgen. Hem wil ik eren. Hem wil ik dienen. Hij is mijn leven. Gezegend bent u allen. Als u zit aan de voeten van deze heiland. Om te luisteren naar zijn zoete stem. Amen. We samen ook zingen het lied Glorie, Glorie.